Formule 1 seizoen 2019 zit erop. Zeer binnenkort zijn we terug met een uitgebreide terugblik op het hele seizoen. Deze boordradio gaan we natuurlijk ook al een beetje terugblikken op het seizoen, maar vooral op deze race. Toch even, Joost Nederpelt.
Ja.
Vat dit seizoen eens even samen in één woord.
Wisselvallig.
En geef dit seizoen eens een cijfer.
Een 6.
Patrick, één woord.
Prima.
Cijfer?
7.
Zo ken ik jullie weer.
Ik ben
optimist en de zuurpruim. Je luistert naar de boordradio. Ja, naar een cijfer voor deze laatste Grand Prix ga ik jullie denk ik maar niet vragen, hè?
Nee.
Nee, dat was niet echt.
Ik denk dat jij daar, zelfs jij daar geen voldoende voor geeft.
Nee, dit was wel onder de maat. Maar dat, kijk, het is ook hoe je erop instelt, hè. Als je er weinig van verwacht, dan kan het ook niet zo heel erg tegenvallen. En Abu Dhabi, het is eigenlijk al de laatste jaren is er nooit heel veel aan.
We waren er al bang voor.
Eigenlijk wel, ja. Het zag wel een beetje aankomen.
Ja, Joost, jij was erbij.
Ja.
Niet eens zozeer omdat we nou verwachten dat het een spektakelstuk zou worden daar, maar juist omdat het de laatste Grand Prix was. En daar altijd genoeg verhalen te maken, te vertellen zijn door jou en door de coureurs.
Ja.
Dat hebben we gedaan. Wat is het meest bijgebleven van de reacties na de race?
Ja, dat stuk dat moet nog maken. Maar ik stond na afloop met meerdere mensen om. Maar te praten met Lando Norris. Ik vond dat wel mooi. Een inkijkje in het brein van een coureur. Want wij dachten, nou, Norris, weet je wel. Oké, Sainz heeft wel meer punten gepakt. Maar in het kwalificatieduel is hij onderling sterker. 11 tegen 10, als ik me niet vergis. En die was toch helemaal niet tevreden met zijn debuutjaar. En die zei, ja, ik heb in Bahrein mijn hoogtepunt al gepakt. En daarna is het alleen maar altijd best wel veel pech gehad. Momenten dat het er wel in zat, want het er niet uitkwam. Heel zelfkritisch eigenlijk. En ook echt over zijn rijstijl. Dat hij vond dat hij bepaalde dingen anders aan moest pakken. En dat hij sterker moest zijn in duels, krachtiger. En dat was nu ook een probleem dat hij achter Perez eindigde. En daar had hij voor willen eindigen. Zodat hij dan merkt dat Perez gewoon wat makkelijker zijn schouders breed maakt. En dat hij daarmee om moet leren gaan. En dat vond ik best wel leuk. En dat soort,
een erg zelfkritische coureur, ja. Wat je misschien niet zo heel vaak ziet. Tenminste niet in de openbaarheid.
Nee, ze zijn gerust allemaal wel zelfkritisch. Ik denk dat zelfs Lewis Hamilton wel zelfkritisch is. Maar ja, dat hij dat dan zo zegt. Ja, dat is ook een beetje type Norris. En ook een beetje een symbool, denk ik, voor de nieuwe generatie coureurs. Is hij wel in die zin. Misschien wel zelfs het uithangbord qua openheid, qua leukheid. Hè? Want hij is natuurlijk gewoon een gezellige verschijning in de paddock. En een misschien wel een opvolger van Daniel Ricciardo in dat licht. Want hij is ook een beetje een clown natuurlijk, hè, op bepaalde momenten. Dus dat vond ik dan wel echt goed dat zo'n jonge jongen, dat hij dan na zo'n eerste seizoen daar staat. En dat hij gewoon, bijna een kwartier aan het praten.
Hij liep aardig leeg.
Dus dat was voor ons leuk, want we willen natuurlijk gewoon mooie quotes hebben. Maar ook wel interessant om eens te zien hoe zo'n coureur. Ik stond ook met Romain Grosjean. Zei toch ook van verwachten dat hij misschien hier en daar wat zelfkritiek zou kunnen hebben. Maar die baalde alleen maar dat ze een slechte auto hadden. En dat was het wel.
Het lag niet in hem.
Nou, dat zei hij niet met zoveel woorden. En hij heeft ook nog in het Frans. Maar mijn Frans komt in ieder geval verder dan Citroën en Peugeot. heeft hij nog staan praten. Dus misschien zei hij daar meer. Maar het is een beetje wel, vind ik, de jongere generatie die mondig is wat dat betreft en ook wel open en zover we kunnen beoordelen eerlijk. Dus dat vond ik wel een hoogtepunt daarvan.
Prettig, ja. Kan ik me voorstellen. Goed, we gaan het er uitgebreider over hebben zo. Met jou vers terug dus uit Abu Dhabi.
Ja, als mensen
kleine jetlag nog en ik dacht net van het is ook wel een soort mooie symboliek laatste race van dit seizoen in het kunstmatige Abu Dhabi. Ga jij zo direct, hè, we nemen dit op, 's ochtends vroeg maandagochtend, ga je zo direct door naar Zandvoort.
Ja.
Historische circuit waar plannen worden bekendgemaakt, ontvouwd over hoe het ervoor staat.
Ja.
Over wat we daar kunnen verwachten.
De kombocht. Ik ben heel benieuwd.
De kombocht, ja.
Ik ben vooral bang dat ik in slaap val op de kombocht. Maar dat zien we dan wel weer.
Goed, Joost Nederpelt dus. Patrick Moeken naast jou. Onze andere vaste gast. Mijn naam is Daan Smink. Had ik ook nog niet gezegd. En we gaan eerst even luisteren naar een compilatie van Julien Dom, onze producer, van de laatste race van het seizoen.
Vanaf de start komt Verstappen goed weg. Maar in de eerste ronde weet de Ferrari van Leclerc hem in te halen.
Look at Leclerc breezing past the Red Bull.
That wasn't expected there.
Vettel probeert het ook, maar Max weet goed te verdedigen en behoudt zijn plek. Ondertussen komt het bericht dat het DRS niet werkt door een technisch mankement. Coureurs moeten het dus even op eigen kracht inhalen.
There's a technical problem with the system. Technical problem with the system. FIA.
Ah, great.
Ronde 13, Ferrari. Een dubbele pitstop. Eerst snel Leclerc en daarna direct Vettel.
Oh, and he was stationary for way too long. Almost three times as long. Stationary because they just couldn't get the front left on him.
Pech dus voor de Duitser. De DRS doet het eindelijk weer in ronde 18. Bottas zat al die tijd al vast achter Hulkenberg, maar kan hem nu eindelijk met DRS inhalen. In ronde 26 maakt Verstappen een razendsnelle pitstop. Helaas komt hij nog net achter Leclerc de baan op, maar dat duurt niet lang. In de 32e ronde volgt een late remactie van de Nederlander.
Verstappen dives down the inside on Charles Leclerc. Leclerc saw him coming. Verstappen broke that fraction later.
In een poging om toch nog iets te forceren, pitten beide Ferraris nog een keer. Iets dat Verstappen niet was ontgaan.
Both Ferraris on a two-stop. I could hear it behind you.
Hamilton rijdt ondertussen nog altijd aan de kop. Hij had de pole, reed elke ronde vooraan en pakt nu zijn 84ste zege uit zijn carrière.
Get in there, Lewis. What an amazing drive, champ.
Huh? Wow, guys. What a race, what a weekend. I just want to say a huge thank you to everyone who's here back home. And I gotta say this one's for the fans.
Ja, dat was hem. Mooi werk weer, Julien. Het klinkt een stukje spectaculairder in de compilatie dan het werkelijk was, hè?
Ja, het was... Het is zo gek, want het complex daar is echt fantastisch, indrukwekkend. Maar de races zijn gewoon meestal saai. En dat komt vooral omdat Mercedes natuurlijk heel dominant is. Want ik denk dat het niet altijd per se aan het circuit ligt.
Ik wilde het net zeggen, ligt het nou aan het circuit? Want dit seizoen en ieder seizoen hebben we wel meer saaie races gezien. Die op spectaculaire circuits, tenminste op circuits werden verreden. Waar ook vaak spectaculaire races zijn gehouden.
Ja, alleen je moet ook wel weer concluderen dat hier niet heel vaak... spectaculaire races zijn gehouden. Ik bedoel, kan jij iedereen herinneren?
Nee, alleen als er een titel op het spel stond... Dat het nog vaak iets goed maakt. Hmm. Maar puur de races op zich, nou nee, niet echt eigenlijk.
Patrick, is de enige reden dat hier dan elk jaar afgesloten wordt puur geld? Is dat echt de enige cynische reden?
Ja, ik denk het wel. Ik hoorde laatst iemand zeggen dat, ik weet niet meer wie het was... maar dat dit circuit eigenlijk gewoon te perfect is. Hè? Het is allemaal net te mooi in elkaar gezet. Het asfalt is net even te glad. Alles ziet er net even te mooi uit. Ja, het is heel erg jammer om hierop af te sluiten. Zeker als je dan uit Brazilië komt... waar we echt een fantastische race hebben gezien... en wat ook echt een fantastisch circuit is... Met fans op de tribune, want dat ook nog is. Hè. Dus er zit helemaal niemand het hele weekend. En als mensen
hebben ze geteld? Kon je ze tellen, Joost?
Nou, dat vind ik wel een beetje tegenspreken, hoor. Dat was inderdaad...
Alleen op zondag dan?
Op zondag, maar op vrijdag ook wel. Want vrijdag is in Abu Dhabi is dat voor de lokale inwoners, daar is dat de zondag. Dus dan was het ook nog wel, nou, druk wil ik niet zeggen, maar toen waren er veel locals.
Die waren allemaal vrij.
En toen was er ook een concert nog van... Nee, dat was op zaterdag trouwens.
BZN?
BZN. Ik zat vrijdag de trainingen te kijken, zat gewoon niemand op de tribune, hoor.
Het was niet heel druk. Nee, ik heb veel drukkere Grand Prix bezocht. Maar zondag waren er best wel veel Nederlanders. En zondag zaten de tribunes wel redelijk vol.
Hoeveel man komt er dan op af op zijn zondag?
Ja, weet ik niet precies, eigenlijk eerlijk gezegd. Maar en wat ik wel weet is dat er de zaterdagavond dus was er nog een concert van Lana Del Rey. En zondagavond was er nog een concert van The Killers. En daar stond het wel helemaal vol. Dus,
ja, maar die mensen die komen allemaal voor de randzaken natuurlijk.
Voor de entertainment, ja. En dat is misschien ook wel een beetje...
Ja, voor de luchtshows.
Ja, geweldig.
Ja, het zag vrij plaatje.
Dat was helemaal
eerlijk. Ja, dat was, ging ook Joost. Die ging was aan het genieten, zag ik.
Ja, nou ja, ja. Ja, ik vind dat altijd. Ik ben vliegtuigliefhebber, dus ze pakken daar wel mee uit. Ik moet zeggen, in Melbourne is altijd een straaljager. Die vind ik nog net even. Dat is net even mooier, maar ik had toch wel iets meer geweld. Maar het is voor de rest. Dat is het hele. Het complete plaatje klopt. Alleen de race klopt gewoon. Meestal niet.
Best een belangrijk onderdeel van het
Grand Prix weekend. Dat is toch best wel een significant onderdeel, ja. Dus Hamilton zei ook al van... moeten we dan een keer hier wat aan het circuit veranderen? Want het inhalen is echt moeilijk. Het is echt moeilijk om elkaar te volgen op Yas Marina Circuit.
Yas Marina.
Dus dat is het grote probleem. Elkaar volgen, vooral die derde sector. En dan komt ook nog eens bij dat Mercedes natuurlijk zo sterk is. Want ja, in de kwalificatie wonnen ze volgens mij 16e terug op de Ferraris in de derde sector. Je kan ook zeggen, Ferrari is heel slecht in de derde sector. Want Red Bull kon Mercedes redelijk bijhouden daar. Ja, dat zijn de perfecte ingrediënten voor een saaie race. En dat... dat gebeurde dan ook.
Ja, zo is het. Mercedes is ook gewoon te goed. Dat hebben we het hele seizoen gezien. En als we even de eindstand erbij mogen pakken, jongens, dan is het gat ook echt gigantisch, hè? Van Hamilton naar de rest eigenlijk. Bottas, nou goed, ik wil zeggen, ik kon nog een beetje in de buurt, maar dat is helemaal niet waar. Hamilton 413 punten geëindigd, Bottas 326 en dan Verstappen 278. We gaan het zo uitgebreider over Verstappen hebben natuurlijk en hoe hij dat gat voor volgend seizoen eigenlijk deze winter moet zien te dichten om volgend jaar gelijk aan de wereldtitel mee te doen. Maar dat Mercedes de rest nog mijlenver voor ligt op de rest, dat hebben we deze race helemaal gezien.
Ja, ze hebben 80% van het maximaal aantal punten behaald, wat echt indrukwekkend is.
Ja,
en dat moeten we natuurlijk niet vergeten. Kijk, het is een beetje, ik snap dat Patrick een 7 geeft, maar dat is, zou het voor mij ook zeker zijn vanaf, nou laten we zeggen, Oostenrijk. Dan zou het denk ik wel zelfs een 8 zijn, want dan hebben we best heel veel leuke races gehad.
Daarom.
Het werd steeds leuker. Het werd steeds leuker en daarna gaat het toch weer een beetje als een nachtkaars uit.
Ja, het is alleen deze race, hoor, vind ik.
Brazilië was natuurlijk nog heel leuk.
Dus Amerika
was
op zich ook.
Ja, dat was leuk, maar natuurlijk, Brazilië was natuurlijk geweldig, niet alleen omdat Verstappen won, maar de titelstrijd was al beslist.
Ja, ja.
En dat blijft toch heel zuur. Je wil een titelstrijd hebben tot aan die laatste race.
Maar dat probleem daarvan is ontstaan in de eerste seizoen zelf. In de eerste 8-9 races. Dat Mercedes iedereen op een hoop reed. En dat is natuurlijk wel. Dat moeten we ook niet vergeten als je het hele seizoen gaat analyseren. Ja, ik vond het vooral Ferrari natuurlijk een fantastisch seizoen heeft gehad. Een typisch Ferrari seizoen. Met ups en downs en mooie momenten. Intriges, dat hoorde er allemaal bij. En ik denk dat Red Bull
fantastisch in de journalistieke zin van het woord.
Ja, natuurlijk. Ja. Ik denk dat de tifo's hier minder blij zijn. En ik denk dat Red Bull echt tevreden mag zijn. Want gisteravond nog even, zat er nog even met Horner. En die zei ook van ja, we moeten niet vergeten. Het was het eerste jaar met Honda. Het is een transitiejaar. En ik denk dat ze niet heel veel meer van hadden verwacht dan dit. Misschien, ja, Marco die had het over 5 races. Nou, dat heeft Horner winnen. Dat heeft Horner nooit gezegd. Maar
ik sluit niet uit dat Horner het seizoen wel een 8 geeft.
Ja, dat denk ik ook wel, ja.
Honda was natuurlijk ook jarenlang een drama, à la Renault qua motor. En dit jaar,
voor het eerst
eigenlijk alleen maar goede reclame. Hoe vaak is Verstappen uitgevallen met motorproblemen?
Ja, geen één keer.
Nul keer.
Nee. Zelfs in de.
En dat was de grote vrees eigenlijk, hè? Moeten we niet vergeten.
Nee, klopt. Ik weet nog inderdaad dat we hier voorafgaand aan het jaar zaten. En dat we zeiden van ja, laten we nou hopen. Of nee, we zeiden eigenlijk van nou, hij gaat echt wel een paar keer uitvallen met motorproblemen. Ja. En dan moeten we niet allemaal in paniek gaan raken.
Nee.
Maar dat is gewoon geen één keer gebeurd.
Alleen, dat is geen één keer gebeurd. Ze zijn hem steeds verder gaan opensoeven. Ja. Misschien iets meer risico gaan nemen. Nog steeds niet uitgevallen. En ze zijn toch, Mercedes is gewoon ijzersterk. Maar ze zijn toch dichterbij gekomen, waardoor ze een paar races hebben kunnen winnen.
Zeker, ja. En Verstappen gewoon op de derde plaats in het kampioenschap. Boven de Ferrari's. Nou is dat wel vertekend, want over een heel seizoen is de Ferrari gewoon zeker een snellere auto dan de Red Bull. Maar dat, ik denk dat Red Bull veel dichterbij zit nu in Abu Dhabi dan ze in de afgelopen jaren op dit punt waren.
Ja, kortom, Ferrari heeft in de strijd met Mercedes een veel groter probleem dan Red Bull.
Nou, dat weet ik niet hoor. Gisteren was er ook nog een sessie met Mattia Binotto en de coureurs. Binotto zei, er werd hem de vraag gesteld van waar is het nou misgegaan dit jaar? Ze zeiden ja, met het ontwerpen van de auto.
Dat is vrij vroeg in het jaar.
Ja, in een vroeg stadium kunnen we zeggen dat het misgegaan voor Ferrari. Ze hebben gewoon natuurlijk de verkeerde keuze gemaakt in het begin. Of tenminste, dat pakte verkeerd uit dat die auto in de rechtlijn heel snel ging, maar niet goed door de bocht ging. Mm. Met alle omstandigheden die daarbij komen, dat de banden sneller slijten, et cetera. Qua race pace hebben ze het steeds iets beter voor elkaar. En ik vond eerlijk gezegd dat het de laatste weken wel, dat je wel merkt dat ze daarmee bezig zijn. Dat meer de focus nu heeft dan de kwalificatie. Ze hebben natuurlijk een trucje een paar keer toegepast van we komen er gewoon voor in de kwalificatie.
En het trucje van de fuel flow meter.
Precies, nog zo'n trucje.
Nou ja, dat is natuurlijk bewezen.
Nee hoor,
Nee, ze hebben een trucje toegepast.
Ik vind het goed dat je Ferrari enigszins verdedigt, de advocaat van de duivel speelt.
Nee.
Maar we hadden ook gezegd, na Abu Dhabi, hebt zelf gezegd, na race of 3 kunnen we echt zeggen, heeft Ferrari nou vals gespeeld? Of niet op basis van de snelheid en de resultaten.
Ja.
Ik denk dat het grote publiek nu na deze race zegt, kan niet missen.
Nee, dat zeg ik niet. Ik heb het papiertje niet meegenomen, maar ik heb de topsnelheid uit de kwalificatie meegenomen. In 2 van de 3 sectoren waren ze nog steeds de snelste.
Maar zouden ze ook weer niet juist die topsnelheid hebben opgekrikt, hè, met vleugels? Omdat hoe slecht ze dan weer waren in die derde sector. Ja, dus natuurlijk ook weer op. Het verliezen ze bijna, wat was een seconde?
Ja, nee, dat is ook zo. Maar,
dus dat het weer, ja.
Maar ze reden niet, volgens mij niet per se met veel minder downforce.
Jij bedoelt, Patrick, ze hebben gewoon alles op alles om de boel te verdoezelen, ja, zeg maar. Die topsnelheid opschrikken.
Ze waren zo slecht in die derde sector. 18e verloren ze, geloof ik. 8-19.
Ja, ja, ik weet het niet. Het was wel het hele seizoen gewoon zo dat ze qua in topsnelheid secties van de circuits gewoon snel waren. Dat zijn ze nu nog steeds. Ja. Dus ja, het is...
Maar dat leken ze wel weer aan de betere hand te hebben met... Op Singapore hadden ze gewonnen. Toch ook,
ja. Ik weet je...
We komen er niet uit.
Je hebt trouwens ook mensen die zeggen dat het niet alleen Ferrari heeft getroffen, maar ook Mercedes. En dat juist Red Bull daar...
Daar heb ik gisteren ook weinig van gezien. Ik zou heel graag dat oordeel willen geven en de conclusie willen trekken. Maar ik heb gewoon niet genoeg gezien daarvoor om te denken... Want als je het gewoon puur hebt over race pace van Ferrari, dan was dat het hele seizoen al een probleem. En zelfs de races die ze wonnen... op Singapore na, denk ik, waren ze in de race niet de snelste. Maar daar begon ik net eigenlijk mee. Dat ze het trucje hanteren in de kwalificatie al snel. Dan in de race ervoor zitten. Snel zijn op de rechtstukken, zodat je niet ingehaald kan worden. Maar op Monza was Mercedes sneller. Op Spa was Mercedes sneller in de race. Ja, ze waren in de race geen enkele, eigenlijk nooit sneller. En Mexico, de race voordat dit aan het licht kwam, waren ze in de race ook al langzaam. Dus ja... Weet je,
het is moeilijk te zeggen. Kortom,
ik zou heel graag die conclusie erop willen gooien. En ik dacht echt wel van, nou, dat kunnen we naar Abu Dhabi wel zeggen. Maar ja, daar heb ik gewoon niet genoeg voor gezien.
Nee, dus kortom, je bent nog steeds ook in de Formule 1 onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Maar Ferrari blijft verdacht. Ja. We gaan naar de race van Verstappen. Verstappen seizoen in de notendop. Elke race weer het maximale eruit gehaald. Ik denk ook hier. Meer zat er niet in. Tweede.
Ja, perfect. Alhoewel, wat ik ook wel opvallend vind aan bij de start, hè, de oude Verstappen misschien van een jaar geleden, 2 jaar geleden, die had Leclerc er nooit voorbij gelaten. En nu denkt hij toch al wel sneller van, laat ik maar eventjes eieren voor mijn geld kiezen. Ik haal hem later in de race toch nog wel in. Ja, perfect. En dat deed hij ook, want Hamilton was ongenaakbaar. Leclerc afgetroefd en keurige P2. Seizoen is stijl afgesloten.
Ja, ik moet jullie complimenteren met de voorspelling. Jij mocht in de video vooruitblikken. Ja. Joost dit keer vervangen. Je had nog wel
Albon
op het podium voorspeld. Ja. Beetje pech. En vorige week zat de boordradio terug te luisteren van vorige week. Joost, die had nummer 1 en 2 keurig goed voorspeld. Hamilton, Verstappen. Ja. Bottas op 3, maar toen wisten we nog niet van die straf.
Nee, en ik denk ook eerlijk gezegd achteraf gezien wel dat al Bottas die straf niet gehad, dan had hij wel...
Jij het helemaal goed gehad.
Nee. Dat wilde ik niet zeggen.
Maar dan komt het wel op neer.
Nee, dan was hij tweede geworden. Ja, die wil me hier weer ergens op vastpinnen, maar ik wil gewoon wat anders zeggen. Dan was hij tweede geworden, want dan had hij gewoon achter Hamilton aangereden. En dat had misschien nog wel beter geweest. Dan was het misschien nog een duel geweest tussen Hamilton en Bottas.
Dan was ook die tweede plaats voor Verstappen niet haalbaar geweest, omdat ook de Mercedes van Bottas snel was.
Dus ik denk dat hij daar blij mee mag zijn, dat hij je motorwissel... Ja, Bottas had geen lekker weekend natuurlijk. Er werd bekendgemaakt dat hij gescheiden is van zijn vrouw. Nou, daar gaan we het verder natuurlijk niet over hebben. Dat is niet relevant.
Oh, nee.
Maar vind ik tenminste. Maar hij was ook ziek. En natuurlijk 2 motorwissels in 1 weekend. Dat is best pittig. Dus ja, wat dat betreft was het niet zijn weekend.
Zo is dat.
Wel een goede race.
Heel goede race gereden. Ja, echt. En hij had Leclerc ook nog bijna te pakken.
De enige die mensen inhaalde zonder DRS ook.
Was hij ineens kon inhalen. Maar dat zegt ook weer alles over die Mercedes, Patrick.
Ja, het huis zat veel sneller natuurlijk.
En ik moet wel zeggen dat hij en ook Vettel pech hadden. Dat ze net in dat moment achter Hulkenberg terechtkwamen. Want dat heeft hun echt een betere klassering gekocht. Nou, Vettel denk ik dat hij niet veel verder naar voren was gekomen. Maar daardoor kwam hij uiteindelijk nog achter Albon terecht. Ja. Maar dat was natuurlijk wel de crux. En dat is ook wel een beetje een interessante vraag. Moet je die, als de DRS het voor een tijdje niet doet in de race, moet je hem dan weer aanzetten? Want het kan best wel nadelig uitpakken. Ja. Voor 1 coureur. Weet
is
je
dat wel fair?
Ja. Dat is wel leuk om een keer te zien wat de invloed van DRS nou was. Hè? Dat Hulkenberg, die kon het hele treintje van een... was dat Bottas er ook achter?
Nou, Bottas, Vettel en uiteindelijk ook Albon.
Ja, precies. Ja. Gewoon die 3 topouders reden allemaal achter. En ze kwamen er met geen mogelijkheid voorbij. En volgens mij toen dat bericht kwam dat DRS er open ging. Nou, hoe lang duurde het? Een halve ronde?
Ja,
en ze waren er allemaal voorbij.
Toen ging Hulkenberg ook naar binnen.
Ja.
Maar is het dan goed nieuws of slecht nieuws? Want DRS is bedacht om het inhalen wat makkelijker te maken.
Ik vond het een beetje dubbel. Kijk, aan de andere kant, het was leuk om te zien hoe het uitpakt. Want je moet wel, zelfs als je in een Mercedes Red Bull tegen een Renault knokt, moet je echt van goede huizen komen om een Nico Hulkenberg voorbij te gaan. Ja. Aan de andere kant, als je een gevecht hebt tussen auto's die gelijkwaardig zijn, dan is het wel een klein beetje treintje rijden.
Ja.
Maar ik weet aan de andere kant niet wat ik nou...
Wat je nou moet wensen. Kijk,
je wil natuurlijk naar een raceklasse toe waarin je DRS helemaal niet nodig hebt. Wat ze ook in 2021 willen gaan uitproberen. Ze willen in principe af van DRS. Maar ze zeggen nog niet, we gaan het helemaal niet doen. Voor het geval het toch niet lukt met die nieuwe regels.
Precies.
Maar ja, zoals met deze auto's. Ik denk dat wel de conclusie is dat we nu nog DRS nodig hebben gewoon. Zeker op circuits waar het nog lastig is.
Als inhalen straks makkelijker is en de auto's liggen qua snelheid dichter bij elkaar. Ja,
dan zou het zonde moeten.
Ja, maar je krijgt er wel heel andere races van. Ja. Want dat zag je nu meteen inderdaad. Wat Patrick zegt, Bottas kwam er gewoon niet voorbij. En dan strategisch moet je races heel anders gaan indelen. Want nu rekenen ze gewoon zo van... Oké, dan komen die Renault terecht op zijn oude banden. Maar daar kachelen we zo voorbij.
Lukt niet.
Ja, dat gold dan vooral voor Vettel. En dan zat Bottas er nog tussen. Dat pakt dan toch heel anders uit. Maar dat vind ik dan vooral het vraagteken. Moet je hem dan weer aanzetten? Omdat je dan... bepaalde coureurs worden dan gehinderd daarin. Dat die dan even niet DRS kunnen gebruiken. En later maakt een andere pitstop en dan doet DRS het wel weer. En die kachelt er zo voorbij. En dan heb je,
een
heel groot voordeel. Ja. Dus dat is vind ik ook nog wel een vraagteken. Die we overhouden aan deze race.
Ja, zeker. Terug naar Verstappen. Had Red Bull tactisch qua strategie nog iets anders kunnen doen om Verstappen dichter bij Hamilton te brengen?
Nee, er was ook maar één strategie. Hè. Eén stop was verreweg het snelst. Nee, het had helemaal geen zin. Hamilton reed al volgens mij 12, 13 seconden voordat Verstappen zijn pitstop maakte. Nee, het was echt niks anders.
Het was dus precies waar we vooraf al voor vrezen. Ja. Als Verstappen Hamilton in de eerste bocht niet pakt, dan is het einde verhaal. Ja. En dan verdwijnt hij aan de horizon. Dat gebeurde.
Ja, en Verstappen kwam op zich redelijk weg. Maar ging hij niet herpinnen voor het opkomen van het rechtstuk. Ging hij iets te wijd en toen kon Leclerc hem pakken op topsnelheid. Was gewoon wat dat betreft...
Die Gasly ook trouwens, ik even te kijken. Maar die heeft dus in de eerste ronde had hij zijn voorvleugel eraf gereden. Die is gestopt en die heeft gewoon 52 rondjes doorgereden op die harde band.
Ja.
Prima, niks aan de hand.
Gewoon
in de eerste ronde gestopt en klaar.
Ja. Nee, en dan, maar dat zegt ook wel wat over Ferrari, die natuurlijk ook snel naar de harde band gingen en dan uiteindelijk evengoed nog teruggingen naar de andere banden.
Ja, klopt. Ja.
Dus die hadden dan ook wel echt te maken met heel veel bandenslijtage, denk ik. Maar voor Verstappen was het eigenlijk ook al klip en klaar dat Leclerc zou die gewoon weer terugpakken. Zeker toen ze al zo vroeg naar binnen gingen. Dus
Het was
gewoon geen strijd uiteindelijk en dat is gewoon heel erg jammer.
Precies, dat is jammer. Ik wou zeggen, en toch onderschatten we denk ik nog wel eens... hoe ontzettend belangrijk het is om die hele race... dan snelle rondjes eruit te blijven pompen, geconcentreerd te blijven... niet een keer van de baan te vliegen, want dat gebeurt hem nooit meer.
Nee.
Door eigen toedoen.
Nee, zeker niet. Nee, hij is Christian Horner zei het zelf ook na afloop. Dit was wel zijn beste seizoen tot nog toe. En ik denk dat hij daarmee prima samenvat. Ook als je kijkt hoe die Leclerc weer inhaalde. Hè? Gewoon met een fraaie inhaalactie. Prachtig gepareerd. Waarbij hij ook nog tijdens zijn inhaalactie dusdanig weer uitkomt. Dat hij Leclerc weer een blok zet. Dat hij hem niet kan pareren. Ja, dat was echt weer fenomenaal. Ook dat was eigenlijk het enige hoogtepunt van deze race. Gewoon die inhaalactie van Verstappen.
Ja, misschien wel het enige hoogtepunt, ja. En de WK-stand zegt wat dat betreft ook alles. Hè? Want laten we eerlijk zijn... over het hele seizoen gemeten, was de Ferrari toch een betere auto dan Red Bull?
Over de hele wel. Kwalificatie en race.
Maar kijk dan even naar de stand. Verstappen 278 punten, Leclerc 264, Vettel 240. Als we bij Verstappen blijven, dan zegt dat alles.
Ja.
Dat zijn auto over het hele seizoen gemeten iets minder was. Misschien niet veel minder, maar iets minder dan de Ferrari. En dat hij eigenlijk ruim voor de bij de Ferrari zijn seizoen beëindigd.
Maar ik wilde alleen zeggen, kwalificatie en race bij elkaar zeker... als je alleen naar de races kijkt, dan denk ik dat het niet heel veel scheelt.
Nee,
omdat de race pace van Red Bull over veel races... ook, ik denk dat Ferrari wel iets sterker was, maar over veel races ook best wel...
Daarom zei ik ook iets sterker. Ja, zijn het eens.
Ja. Maar als je kijkt naar hoeveel moeite Albon en Gasly in die Red Bull hadden...
Ja.
Dan zou je ook kunnen zeggen dat Verstappen er gewoon veel meer uithaalt dan erin zit.
Ja,
want als ze echt gelijkwaardig zouden zijn, dan zou Albon op een goede dag wel eens met een... Of Gasly, Gasly is misschien een iets ander verhaal. Maar dat hij wel wat vaker bij een op zo'n circuit bij een Ferrari in de buurt zit.
Ja.
Maar ja, dat was gisteren ook weer niet het geval.
Nee, want we zijn hier een paar keer, ik wil niet zeggen lovend, maar best wel positief geweest over Albon. Maar dat was eigenlijk vooral ten opzichte van zijn voorganger Gasly en niet zozeer ten opzichte van Verstappen.
Nee, het schat is nog steeds te groot, dan moet ik wel zeggen, ja. Verstappen laat nu wel echt zien dat hij echt exceptioneel is. En dat het zeker als rookie niet makkelijk is om zijn teamgenoot te zijn.
We hebben in eerdere jaren, vorig jaar bijvoorbeeld, niet dit seizoen, maar vorig seizoen geconcludeerd dat niet altijd de allerbeste auto won. Hè? Toen werd Hamilton wereldkampioen, toen ook al. Terwijl dat eigenlijk Vettel gezien de Ferrari had moeten worden of had kunnen worden. Hè? Die hebben het toen laten liggen. Dat is het goede nieuws, denk ik, als je naar volgend seizoen kijkt. Het kan natuurlijk zijn dat de Red Bull nog steeds minder is dan Mercedes. Maar als ze er heel dicht tegenaan zitten en iets minder zijn.
Tuurlijk.
En het zit een beetje mee. Dan kan de combinatie van die Red Bull en het talent van Verstappen misschien wel al de wereldtitel helpen. Is dat ook waar, denk je, Horner en Verstappen zelf hun hoop uit putten? Dat ze weten dat de auto niet per se de allerbeste hoeft te zijn.
Ik denk dat als Verstappen binnen schootsafstand zit, continu bij Mercedes, dat weten ze bij Mercedes ook wel van, dat is een factor om rekening te houden. Kijk, Ferrari zat dat heel veel races dit seizoen ook, maar die verkloten het op veel momenten ook gewoon zelf weer met rare pitstops, slechte strategieën of rijdersfouten. En dat doet Verstappen niet. Dus je weet gewoon dat als hij volgend jaar steeds ergens binnen 1/10, 2/10 van de Mercedes zit, dan wordt het gewoon een heel leuk seizoen.
En het grote verschil tussen die Ferraris is ook, die hebben nog elkaar als concurrenten. Kijk, Verstappen is gewoon de aangewezen man bij Red Bull. Ja. Die pakt alle punten bij Red Bull die hier te pakken zijn. En Vettel en Leclerc snoepen elkaar ook punten af de hele tijd.
Wat gunstig is voor Verstappen.
Zeker. Ja. En ja, dus daar heeft hij absoluut een voordeel bij.
En Albon gaat Verstappen volgend jaar niet opeens bedreigen? Of
nee, zeker niet. Nee.
Kijk, wat dat betreft is het ook wel, want als je dus kijkt naar Albon en Gasly, die dit seizoen instapten in een topauto. En die hebben heel veel moeite om stappen bij te houden. Dat vind ik dan ook nog wel weer te prijzen aan Charles Leclerc. Die naast Vettel instapt. Kun je van zeggen wat je wil. Maar het is nog steeds de viervoudige wereldkampioen. En die is gewoon sterker dan Vettel gebleken dit seizoen. Dat vind ik, het wil wel nog even prijzen ook. Dat Leclerc echt een heel goed seizoen heeft gehad.
Met... Mede door Leclerc is het die voldoende. En die 7 jij hebt uitkomt, Patrick. Dat is ook voor een deel aan Leclerc te danken.
Ja zeker. Nee, het was een hele leuke race gezien. Maar daarop terugkomend. Ik vraag me wel af. Stel ze hadden Raikkonen nog gehaald en Leclerc een jaartje in een Alfa laten zitten. Dan had je wel de situatie gehad dat Vettel alle punten had gepakt die er voor Ferrari te winnen zijn geweest. Nu wil ik niet zeggen dat Ferrari Leclerc niet in die auto had moeten zetten. Zeker niet. Want het is juist goed om op deze leeftijd al aan de top te laten ruiken. Maar ja, het kampioenschap had misschien wel iets
spannender. Ferrari heeft zichzelf misschien een beetje in de vingers gesneden.
Ja, misschien wel. Ja. Yeah. Nou ja, het was wel een heel hectisch seizoen natuurlijk. Als je kijkt.
Vanuit Ferrari perspectief zeker. Maar Vettel heeft het soms ook natuurlijk gewoon zelf laten liggen.
Zeker.
Los van Leclerc.
Zeker, maar Leclerc tegelijkertijd ook. Die heeft ook wel foutjes gemaakt. Dat is, ze hadden gewoon geen aangewezen kopman. Anders dan ze altijd wel hebben gehad. En ja, dat kost ook punten.
Ja, maar je kan ook oordelen dat Leclerc... dat het lang duurde voordat Vettel dat oppakte. Maar dat Vettel in de tweede seizoenshelft wel veel beter is geworden. En ik denk dat ook wel te maken heeft met de druk die erbij komt. Dat hij naast Leclerc reed.
Je
kunt elkaar ook stimuleren door naast elkaar rijden. Of bij elkaar in één team heel goed te zijn. Dus het is altijd lastig. En kijk, tuurlijk heeft Mercedes dat anders voor elkaar. En tuurlijk heeft Bottas in het begin ook geprobeerd om wat te doen tegen Hamilton.
Dat verschil is zo groot. Bij Mercedes weten ze gewoon, we hebben een eerste en een tweede coureur, al zeggen ze dat niet.
Nee.
Dat Bottas nooit over een heel seizoen Hamilton... Nee.
Zoals ze dat bij Red Bull ook hebben.
Ja, zeker. Ja.
Ja. Goed, we gaan naar Joost, mag het weten. Box. Ja, Joost, we koppelen hem deze keer aan een lezersvraag. Want deze komt goed uit. Hier wil jij het ook graag over hebben. Mark Baan, die stelt de vraag. Nadat hij ons eerste compliment geeft voor deze uitmuntende grapje. Ik zou graag een keer de vraag willen stellen. Coureurs klagen vaak over dat ze in vuile lucht rijden en dan minder snel en minder stabiel worden. Een slipstream daarentegen geeft een groot voordeel. Zouden jullie mij het verschil tussen de twee fenomenen kunnen uitleggen? In beide situaties zit je achter een andere auto, dus ik begrijp iets niet.
Eigenlijk is vuile lucht en een slipstream hetzelfde. Want het is allebei rijwind van de auto die voor je rijdt die verstoord wordt. Mm-hmm. Alleen, en dat zie je natuurlijk ook in Abu Dhabi, is dat heel duidelijk zichtbaar. Want je hebt twee lange rechtstukken waarbij je graag achter een andere auto wil rijden. Maar zodra er dan een bocht opdoemt. Dan zeg je heel simpel uit te leggen. Je hebt de vleugels, je hebt de aerodynamica. En die zorgen ervoor dat de auto op de grond wordt gedrukt. En in de bochten wil je juist dat gebeurt. Want dan kun je harder door de bocht heen. Want je hebt meer grip op het asfalt. En dat wordt verstoord als er een auto voor je rijdt. Want dan is de lucht niet stabiel, zeg maar. Mm-hmm. Dus dan komt er heel erg veel wervelingen komen er op je auto af. En die zorgen ervoor dat jouw vleugels niet goed functioneren. Maar op het rechtstuk wil je dit downforce eigenlijk niet. Want dan wil je juist zo'n hoog mogelijke topsnelheid. En dan is die downforce, houdt dat eigenlijk alleen maar tegen. Dus eigenlijk is dat natuurlijk ook het concept van DRS, dat je die achtervleugel openklapt, dan is er minder downforce en dan gaat die harder, minder drag ook, dat is dan luchtweerstand. Dus ja, het is eigenlijk hetzelfde. Alleen in de bochten wil je het wel en op de rechte stukken wil je het niet. Dus op de rechte stukken is het een voordeel en in de bocht is het een nadeel. Dus ja, het is eigenlijk hetzelfde principe. Alleen werkt het op het ene moment tegen je en op het andere moment in je voordeel. Dat is eigenlijk alles.
Helder. Helder,
eigenlijk zou de kleuren...
Jij wist dit al, maar denk je dat Mark Baan het zo hier genoeg meeneemt?
Ik denk het wel. Ja, nee, zeker. Joost altijd. Hè. Je ligt altijd keurig uit. Altijd...
Eigenlijk zou een kleur het liefst op het rechtstuk zijn vleugels eraf willen halen. En ze dan vlak voor de bocht weer opzetten. Maar dat mag natuurlijk niet. Maar dat is een beetje het idee.
Laten we doorgaan gelijk met de andere lezervragen van de Fanzone. Ja, over het grondeffect. Hè. Dat is ook een van Joost's favoriete woorden. Daar hebben we het regelmatig over. Maar daar komt ook nog een andere vraag over binnen van Patrick Wissels.
Ja.
Jammer genoeg is het seizoen ten einde, zegt hij. Dank voor de podcast. Nu gaan we in 2021 naar 2021. Hè, dus er zit nog een jaartje tussen, zoals we weten. Voordat de regels veranderen, gaan we naar wagens met meer grondeffect. Ground effect. Red Bull heeft een ontwerp met een hogere rake van de auto. Hierdoor heb je meer neerwaartse druk, maar minder rechte eindsnelheid. Ook bij ijlere lucht functioneert die neerwaartse druk beter. Buiten het kleine turboverhaal, zegt hij. Waardoor de auto beter functioneert op hooggelegen circuits. Het is een lange vraag, jongens. Maar de hoge rake maakt het ook mogelijk om over curbs te surfen. Nu gaan we naar het grondeffect. Een hoge rake zorgt ervoor dat de lucht eerder onder de vloer kan wegstromen. Verder kan je ook niet echt meer over de curbs, want dan verniel je het grondeffect. Wat denken jullie hierover? Het lijkt mij dat alle wagens hetzelfde moeten gaan zijn... in 2021 dus, en curbs gevaarlijk zijn voor deze nieuwe constructies, Patrick?
Nou, volgens mij is die hoge rake niet meer iets van typisch Red Bull dit seizoen. In de afgelopen jaren wel, maar dat is al steeds meer overgenomen door de andere teams.
Behalve Mercedes, moet ik erbij zeggen.
Ja, zeker door Ferrari in ieder geval. Ik weet het niet. Ik weet niet of het nu al zo is dat die hoge rake het mogelijk maakt om echt over de curbs te surfen.
Mooi woord. De voorkant ligt ook lager. Dus aan de ene kant heb je het voordeel aan de achterkant, maar aan de voorkant ligt lager. Dus ja, dat heft elkaar een beetje op. Dus het is niet zo dat je per se daardoor nou beter over de curbs kunt eigenlijk.
Surfen.
Ja.
Okay.
En wat betreft grondeffect. Ik denk wel dat het effect is dat je minder hard over de curbs kunt. Dus zullen er waarschijnlijk ook minder steile curbs komen.
Ja, want dat is denk ik, dat ligt een beetje onder zijn vragen, heb ik het idee. Ja. Betekent dat er circuits aangepast moeten worden straks aan de nieuwe regels?
Ja, dat zou best kunnen, ja.
En dat dus, de curbs verdwijnen of...
Leuke vraag voor een Zandvoort zometeen, Joost.
Ja, maar het zijn wel, kijk, die hoge curbs liggen vaak wel in hele langzame bochten. En dan speelt dat grondeffect ook niet zo'n hele grote rol. Dus ja... Ik weet niet. Ik denk niet dat dat nou een heel groot verhaal gaat worden rondom het grondeffect. Maar het is een interessante gedachte.
Joey Peters is benieuwd. Die heeft een vraag over Verstappen. En ook over Albon. Want hij zegt, waarom zijn zij zoveel langzamer? Waarom is Albon verlengd? En zou Verstappen inspraak hebben in wie zijn teamgenoot is? Om het WK te winnen, zegt hij erbij, is in mijn ogen een sterkere teamgenoot nodig. Nou, we hadden het net een beetje over Ferrari. En of dat nou een voordeel of een nadeel is, dat Leclerc en Vettel elkaar stimuleren om harder te gaan, maar ook punten afsnoepen. Hoe is dat bij Albon?
Ik denk dat Albon op het niveau van Bottas moet zien te komen. Als hem dat lukt, dan heeft Verstappen zijn ideale tweede man. En kan die echt belangrijk zijn in de titelstrijd. Op deze manier... is het echt toch wel te groot. Ook in de race zit hier gewoon 5/16 per ronde achter. Hij zit wel iets dichterbij dan Gasly, maar hij moet uiteindelijk dichterbij komen.
Hij moet de Bottas worden van Red Bull en dan heeft Verstappen ook zijn wingman.
Ja, zeker. Nu moet ik wel zeggen, kijk, het is wel knap eigenlijk dat Albon nu al zo redelijk goed is. Omdat hij halverwege dus is ingestapt. We moeten niet vergeten, dit is pas Albons eerste jaar in de Formule 1. Dus wat dat betreft heeft hij het echt ontzettend goed gedaan. Ik denk dat we pas vanaf volgend jaar hem echt mogen gaan beoordelen als de echte top Red Bull coureur.
Precies, we zeiden eerder al dat die Red Bull nu helemaal op Verstappen's wens is afgestemd.
Precies, ja.
Dat zal volgend seizoen misschien een beetje anders zijn. Of Albon is er in ieder geval meer bij betrokken straks.
Ja, hij gaat de testdagen mee.
Zie Joost schudden, ja, natuurlijk blijft het om Verstappen draaien. Ja, snap ik, Joost, maar toch.
Ja, nee, ik denk dat hij wel wat input zal krijgen. En dan vooral meer hoe zijn auto afgesteld gaat worden.
Het is best logisch ook dat Albon's contract verlengd is op basis van wat hij tot nu toe heeft laten zien.
Zeker, ja. En wat, aan de andere kant was ook weinig anders voorhanden, dus ze moest ook wel.
Ja, dus je bent het er niet per se mee eens dat Joey Peters zegt, moet hij niet... moet wat mij betreft een sterkere teamgenoot hebben.
Nee, nou ja, wie zou dat dan zijn? Hulkenberg is beschikbaar, maar of hij het vuur aan de schenen gaat leggen, dat weet ik ook niet.
Nee.
Ja, nee, ik weet het niet. Ik vind het logisch dat Albon is verlengd.
Albon moet de Bottas worden van Red Bull. is jouw conclusie. Duidelijk. Ja, en meer vragen gaan we in de volgende podcast dus beantwoorden. Met ons jaaroverzichtje terugblik op het jaar. De Boordradio. Vragen kun je daarvoor natuurlijk ook nog steeds insturen via Twitter, @deboordradio of via podcast@nu.nl. Laat het ons vooral weten, want het seizoen is wat ons betreft nog zeker niet voorbij.
Nee,
elf weken is het, Patrick, geloof ik.
Voor de wintertest. En daarvoor hebben we alweer de presentaties in
donkere
januari.
Maanden.
Dus nee. Het moet zelfs leuk even opladen weer. Relatief korte winterstop.
Het is een winterstop eigenlijk van een maandje. Want in januari begint het feest eigenlijk weer met alle presentaties. En dan kunnen we die nieuwe auto's weer gaan duiden.
Ja, en echt, het wordt een fantastische seizoen op voorhand, denk ik zo.
Ja, zoals ik me nu voel uit een nachtvlucht uit Abu Dhabi. Dan heb ik wel even zin om een tijdje heel even geen familie.
Even bij te denken. En dat zeg je terwijl je zo direct doorgaat naar Zandvoort.
Ja, maar dat is even lekker uitwaaien. En dan gaan we even kijken wat ze daar allemaal aan doen zijn.
Gelijk heb je. In ons jaaroverzicht natuurlijk ook meer met een schuin oogblik. Maar natuurlijk dan ook vooruit op volgend jaar. En dus ook op Zandvoort. En dan zijn we daar ook weer wat wijzer van. Want dan heeft Joost zijn bezoek aan Zandvoort ook achter de rug. Tot slot, ook nog leuk om even te noemen. De winnaar van het GP-spel, R. Bakker, is de overall winnaar van het nu.nl GP-spel. Volgend jaar ook weer. En dan gaan we toch echt een keer een winnaar of een weekwinnaar even om tips vragen en hier in de podcast uitnodigen. Want R. Bakker heeft heel wat meer punten verzameld dan wij met z'n drieën, jongens. Sterker nog, in ons nu.nl klassement, ik heb het wel eens eerder aangehaald, maar op een gegeven moment zijn we er maar mee gestopt omdat we ons misschien een beetje schaamden. Want de nummer 1, Frank van der Vlucht, onze zeer gewaardeerde eindredacteur, die stiekem best wel een hekel heeft. Nou, niet eens stiekem. Best wel openlijk een hekel heeft aan de Formule 1. Hij, maar volgens mij kijkt hij wel gewoon.
Hij heeft gewoon gewonnen.
Hij heeft overal een hekel aan.
Ja, ik heb niet zo rijden, wat hij nou leuk.
Misschien laten we hem volgende keer ook nog eventjes aanschuiven. Of pakken we een leuke, prikkelende quote.
Hij vindt het vreselijk, dus dat moeten we vooral doen.
Doe de luisteraar zeggen, geen plezier.
Ik denk er nog even over na. Ja. In ieder geval bedankt voor nu, mensen. En bedankt voor dit Formule 1 seizoen. Fijn dat jullie luisterden. Algemene feedback, suggesties, tips zijn natuurlijk via dezelfde kanalen. Ook altijd welkom bij ons. Daar worden we beter van. Bedankt voor nu en tot gauw. Dag.